Dan van deze zondag 2 staat geschreven het eerste deel van des mensen ellende. Van de ellende van de mens. En daartoe behoren ook de zondagen 3 en 4. En ik acht deze van fundamenteel belang. Ik las onlangs dat een interview, iemand die mij overigens zeer sympathiek is, zei dat hij niet goed raad wist met deze zondagen, 3, 4 en 5, en zich niet kon voorstellen dat een geestelijk mens daar wat aan had. Nou, ik kan me dit weer niet voorstellen. Absoluut niet. U mag van mij weten, deze zondagen zijn voor mij fundamenteel. Van fundamenteel belang. Ook voor de structurering van je eigen geestelijk leven. En het verstaan van je eigen geestelijk leven. Ik vind deze zondagsafdelingen goud. Puur goud. Nou, dat begint dan met zondag 2. Het eerste van de 3 stukken die nodig zijn te weten opdat we in de enige troost zalig mogen leven en sterven. Zondag 1 was ook een gouden greep, niet waar? De enige troost. Ik heb ook vorige keer gezegd, hoe het eigenlijk heel wat voor heeft op de Westminster-catechismus. Die inzet bij God. Het hoogste doel om voor te leven is voor God te leven. Zo prachtig natuurlijk. Maar onze, de Duitse catechismus, en daarom ook de Nederlandse, begint bij Christus. Is christologisch van inzet. Ik heb gezegd, een prachtig eikpunt vandaag de dag om theologisch te eiken naar links en naar rechts. Een eikpunt voor de moderne theologie, waar de verzoening uit weg hebt. Bijna helemaal. Maar ook een eikpunt naar rechts, het orthodoxisme, of zeg maar de dodenrechtzinnigheid, waar de Heere Jezus ook verdwenen is. En ook de verzoening. En zoiets als de wedergeboorte centraal staat. Nou, daarom acht ik die zondag 1 zo'n gouden greep, de inzet bij Christus, de enige troost. Wat is uw enige troost? Bovendien heeft het gelijk ook zo'n bevindelijke klank, vindt u niet? Nou, het woord toch maar een ere blijven houden. Het heeft alles te maken met ervaring, met je hart, met je hart. De enige troost. Een gouden greep. Jawel, maar het was wel een voorspel, een preludium, een leidmotief, een thema. En het verwoordt eigenlijk zo de toonhoogte van de hele catechismus. Laat dat waar zijn. Maar nu begint eigenlijk het grote werk pas in zondag 2. Het uitwerken van het voorspel, het thema, begint nu pas in zondag 2. Ja, en dat ligt er niet om, eerlijk gezegd. Het begint met nodig. Het is nodig, als je werkelijk in die enige troost deelt, en je daarin verblijft, dat je nou ook meekomt, van stonden aan, vanaf zondag 2, en dan 3 en 4, en zo tot en met 52, nodig. Het woordje nood is ook het woordje nood. Het heeft te maken met de nood van ons leven. Het peilt de nood van onze ziel. Ja, ongeveer zoals met Romeinen 7. Wat we samen hebben gelezen. En nauwelijks kunnen inschatten welke geweldige diepten daar voor ons open gingen. Een beetje misschien, helemaal nodig. Ja, het eerste, nodig. mag het ook zo zeggen, hier onderscheidt zich de gereformeerde theologie van alle andere theologie. Het is nodig tot zaligheid om het nu volgende te verstaan en te beleiden. Zo nadrukkelijk wordt dat gezegd, omdat alle andere theologie over God praat, een beetje over God praat, een heel beetje over God praat, geleerd en deftig, maar nooit zal zeggen, dat is nou nodig om te verstaan, anders word je niet zalig. De twee wegen zijn dan weg. Dat er twee mogelijkheden zijn, wordt niet meer gezegd. Als je er wat aan hebt, dan heb je er wat aan. En anders geef je een stand van zaken weer, moderne theologie. En als je nou niks aan hebt, nou ja, goed, het is toch zo, het is toch wel zo hoor. Maar ja, als je het nou gelooft, dan heb je nu vast wat aan. Dat is de hele Bartiaanse theologie, algemene verzoening. Nee, is dat de theologie van de reformatie? Nou moet je gaan volgen, vanaf het begin, stap voor stap, zondag voor zondag, om in de eeuwige rust straks aan te komen. Tweeërlei mogelijkheid. Het is nodig hoor, nodig. En dan met een heel persoonlijk accent. Ook dat nog een keer. Waaruit kent gij, laten we dan maar zeggen u, waaruit kent u en jij je ellende? Waaruit weet jij, u, dat je van nature zonder God leeft? Dat je van huis uit buiten het paradijs leeft? Uitlandig bent? Dat is het woord ellende. Waaruit weet je dat? En dan komt de christen aan het woord uit zondag 1. Let wel hoor. Niet zomaar iemand die het ook eens meent te weten. Nee, de christen uit zondag 1 komt nu aan het woord. U hebt het woord. Het antwoord is dan niet. Nou, dat weet ik uit dagelijkse ervaring. Weer een klein beetje gevoelig en schrander leeft, die kan best analyseren dat er toch aan het leven veel mankeert, veel ontbreekt. En daaruit kun je weer des te leren dat er een God moet zijn om gelukkig te worden, om happy te wezen. Ja, dat je toch met God moet leven om goed in je vel te zitten, zeggen we tegenwoordig. Ja. Nee, nee, niet uit de alledaagse ervaring, niet uit de algemene religieuze ervaring, maar de kenbron ligt nu aan Gods kant, uit de wet van God, daaruit weet ik dat. En dat is helemaal een kenbron van de andere kant. Die wet heb ik niet gemaakt, die heeft u niet gemaakt. Die heeft God gemaakt, die is van God. Nou, van daaruit en vandaan weet ik wat er aan mankeert. Wat er schort in mijn leven. Waar het op vast zit, ten diepste. Uit die kenbron die bij God vandaan komt. Moet ik even vasthouden. Dat zei Paulus al in Romeinen 3. Want door de wet is de kennis van de zonde. En dan zeg ik dat merkwaardige woord in Romeinen 7... Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. En dan moet u weten dat Paulus een geleerde was in de Torah, in de wet van God. Een fariseer, weet u wel. En hij zegt dat nota bene nu die christen is geworden. Ik had niet geweten wat zonde was dan door de wet. Paulus, je hebt je leven lang je met de wet bemoeid en de wet onderzocht, de wet alle kanten bekeken. En kom je pas nu tot die ontdekking? Ja, eerlijk gezegd. De wet van God. Ja, dan mag u denken aan de 10 geboden, zoals we die zondags altijd weer horen. Maar u moet daardoorheen ook vooral denken aan de ingeschapen wet van God in het paradijs. Mag ik het zo zeggen? Er was in het begin een intuïtieve gehoorzaamheid. Aangelegd op God. Op het gehoorzamen van God. Dat ging eigenlijk vanzelf. Een intuïtieve gehoorzaamheid. Een wetmatigheid. Om voor God te leven. Hoorden wij ons geschapen zijn. Dat is de diepste toon van de wet van God. Van de Torah. De woorden van God. Het is wel noodzakelijk, blijkbaar, dat deze nader onder woorden wordt gebracht. En dat zegt Paulus dan met deze ook weer merkwaardige woorden. Die wet is er na 430 jaar bijgekomen. Galaten 3. Na 430 jaar. Nou, laat dat maar even zitten. In ieder geval, hier wordt geduid op de wetgeving op de Sinaï. Klip en klaar, zwart op wit, heeft God nu geformuleerd wat zijn wil is, wat zijn wet is. En eerlijk gezegd, gemeente, als je die 10 geboden zondagsmorgens hoort lezen, dan kan het eigenlijk heel duidelijk zijn wat er mag en wat er niet mag. Dat is wel zo eenvoudig, zo eenvoudig. En toch, zegt Paulus, ik had niet geweten wat zonde is dan door de wet. En dat zegt hij na die ingrijpende gebeurtenis in zijn leven op de weg naar Damascus. Met andere woorden, Paulus beleidt eigenlijk dat wij mensen, en dat klinkt een beetje ouderwets, maar laat ik het toch nog een keer zeggen, dood zijn voor de dood. Je hoort die wet, wat God gebiedt, wat God verbiedt, je neemt er nood van. En je gaat je gang, je eigen gang. Dat heette vroeger dood voor de dood. Want die wet zegt heel duidelijk, zegt Paulus, dat als ik hem helemaal hoor, ik geen leven meer heb. Ik ben eerder gezegd door die wet gestorven. Dan heb je niks meer te vertellen. Dat is afgelopen. Daarom gaat het, en ik aarzelde even om dat woord te gebruiken, omdat ik niet houd van afgespleten dogmatische formuleringen. Ze hebben soms hun tijd gehad, denk ik, maar soms laat ik het toch maar weer eens van stal halen. Daarom gaat het hier om een zaligmakende overtuiging van zonde, van Gods kant. Die wet die kan je heel eind zeggen wat niet goed is. Dat je niet goed bent. Je neemt er nood van. En je blijft wie je bent. Maar er is kennelijk iets nodig van hoger hand wat erbij moet komen. Om ons te overtuigen van hele harte dat het kennelijk fout is. Gehoord hebbend de wet van God. Ik noem dat een zaligmakende overtuiging van zonde. Ja, laten we het toch nog maar eens een keer zo zeggen. De nood van de tijd gebiedt ons dat zo te zeggen. En dan leren we de wet kennen in zijn heiligheid, in zijn geestelijkheid, in zijn volmaaktheid en in zijn onveranderlijkheid. Het gaat immers om Gods wet, om Gods wil. En Gods wil is uitdrukking van zijn majesteit, van zijn heiligheid, van zijn diepste zijn. Zo is God wat hij zegt, zo is hij. Wat hij gebiedt, daar is God zelf. Het betekent dat zijn heiligheid geconcretiseerd wil worden in ons leven, gerealiseerd, tot aanzijn gebracht. De wet van God. Uitdrukking van Gods heiligheid. En daarom, laat ik het zo zeggen, gaat het eigenlijk om een geestelijke kennis van de wet van God. Dus niet zomaar van, ja, dat weet je toch, dat zegt de 10 geboden, dat je dit en dat niet mag doen en dat je zo moet gedragen. Nee. Het gaat om een kennis die je hart raakt, die door je heen gaat en die je dan ook niet overleeft. Dat zijn de diepste woorden van Paulus. Wat eist de wet van God van ons? En dan komt er eigenlijk een heel verrassend antwoord. Dat leert ons Christus in één hoofdsom. Eerlijk gezegd, als ik me beweeg, te midden van onze gemeentetheologie, dan verwacht ik een ander antwoord. Wat eist de wet van God van ons, en dat zou je ook een beetje kunnen distilleren wat ik zojuist gezegd heb. Wat eist de wet van God van ons? Dat leert ons de Heilige Geest. Eerlijk gezegd zijn we het zo gewend te zeggen. Dat leert ons de Heilige Geest. Want staat er niet. Dat hoort erbij, en hij hoort erbij. Maar toch wordt het uitdrukkelijk zo geformuleerd. Dat leert ons Christus in één hoofdsom. En dat heeft uiteraard weer alles te maken met die christologische inzet van zondag 1. De inzet met Christus. Ook dat is een gouden greep. Immers Paulus zegt in Galaten 3 dat de wet door de engelen besteld is in de handen van de middelaar. Daar is de wet veilig. Daar is de wet thuis. In zijn hart. Aan zijn hart. Bij hem is de wet in goede handen. En toen zijn handen werden bevestigd, vastgemaakt aan het kruishout, toen werd tegelijkertijd de wet voor altijd bevestigd, vastgemaakt. Als u begrijpt wat ik bedoel. Van eeuwigheid gold immers al van de Heer Jezus, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenst ingewand. Dat betekent, hij gehoorzaamde die wet van harte, helemaal, zo volmaakt, zo vanzelf. Dat was zijn wezen, dat was zijn leven, dat is Christus. Om zo vanzelf die wet van God te koesteren en uit te leven en uit te dragen. Dat is de Heer Jezus. Dat is Christus. En daarom moet het wel Christus zijn die ons onderwijst aangaande de inhoud van de wet. Hij zelf. Ja, maar waarom dan toch niet? Dat onderwijst ons de Heilige Geest. Want dat zijn we zo gewend, nietwaar? Ja, we zijn veel gewend. We moeten meer afleren dan wij vermoeden. Ook in onze gemeentetheologie. Waarom toch niet? Dat leert ons de Heilige, dat leert ons Christus. Mag ik het zo zeggen, gemeente? De wet leer je alleen verstaan vanuit de bediening van de verzoening. Laat ik dat eenvoudig zeggen. Als het Heere Jezus er is. In de prediking, in het woord. Als die in ons midden is. Als die bediend wordt. Als de verzoening bediend wordt. Christus present is, zijn naam wordt uitgeroepen, dan gaan we pas echt verstaan wat de wet van God van ons wil. Als de liefde van God wordt gepredikt en wordt uitgedragen, en de liefde van God wordt verstaan in de Heer Jezus Christus, pas dan ga je helemaal de geestelijkheid van de wet verstaan. En waarom die wet zo goed en zo heilig en zo volmaakt is, die kun je alleen verstaan uit en te na vanuit de liefde van God in Christus. Ja, dat moet het zijn. Dat moet het zijn. Zonder de bediening van de verzoening, zonder dat de Heer Jezus aanwezig is, zul je nooit helemaal verstaan waar het om gaat in de wet van God. De christologische inzet. Dat betekent tegelijkertijd, en ik maak een zijsprong, Hij wil op een zijspoor staan. Dat alles wat we zeggen over de wedergeboorte thuis hoort in het kader van de leer van de verzoening. Wedergeboorte leer, losgemaakt van de verzoening, is niks. Punt. Een verhaal, meer niet. De wedergeboorte leer, als je jezelf gaat kennen, God gaat kennen, een nieuw mens gaat worden, dat versta je vanuit de bediening van de verzoening. Als de liefde van God je hart raakt. Zo alleen. Nou ga ik een klein beetje beseffen waarom het antwoord zo is en niet anders. Dat leert ons Christus in één hoofdstuk. Dat betekent niet dat je dan de Heer Jezus gelijk onmiddellijk kent helemaal. En dat je met grote zekerheid kan zeggen dat Hij je zaligmaker is en zo. Maar op zijn minst wel dat je van Hem hoort en dat je hart naar Hem uitgaat en dat je niet meer zonder Hem kan. En dat heeft te maken met een droefheid naar God. Kata, overeenkomstig God. In tegenstelling tot een droefheid naar de wereld. Kata, overeenkomstig de wereld. Want er worden wel eens wat... er wordt nogal wat verhaald soms over zonde kennis en ik ken God niet. En dan moet het toch bekeerd worden. Terwijl het alleen maar draait om het eigen lieve ego... Het eigen ik. Hoe word ik zalig? Hoe kom ik in de hemel? Want ik ben zo bang voor de straf. Dat is ten diepste een droefheid naar God. En we noemden dat vroeger een wettigste overtuiging van zonde. En het heeft niks met Christus te maken. En het heeft er ook niks mee te maken. Ziet u? Vandaar die gouden greep. Dat leert ons Christus in één hoofdzak. Is het u een beetje duidelijk? Immers, de offers van het Oude Testament en de profetische prediking van het Oude Testament hebben erop gewezen dat een wettisch leven niet voldoende was. En ook niet voldoende is. Al deed je nog zoveel in het Oude Testament, al hield je nog zo goed aan de wet van God, het hele Oude Testament predikt, het is niet genoeg. Het roept... Het schreeuwt op die ander, die het testament, het oude vervult, en die de wet vervult met zichzelf. De verpersoonlijking van de liefde van God, dat is de Heer Jezus. Kijk, dan zijn we gelijk bij de grote ontsporing van het Jodendom, tot op de dag van vandaag toe. Ik heb ze zien huilen bij de klaagmuur in Jeruzalem. En ik vroeg me af, hoe kan dat? Wat is dat? Ik begrijp dat niet. En ik begrijp dat nog niet helemaal. Maar hier moet ontsporing wel zijn. Hier moet het wel in zitten. Dat men eigenlijk helemaal opgaat in het doen van de wet. En nooit begrepen heeft dat dat niet voldoet. Van God niet. Maar het geeft toch geen echte voldoening. Je wordt er niet vol van. Je wordt niet vervuld van de geest. Het wordt geen pinkster in je. En dat mist het Jodendom op de dag van vandaag. En nog. Ondertussen op de vraag wat eist de wet van God van ons, gaven de Joodse wetgeleerden een zodanig uitgebreid antwoord dat ze daarmee voorlopig nog niet klaar zijn. Een heel verhaal. De Talmud, de Mishnah, een heel verhaal. Dit doen, dat net niet doen, dat wel doen. En geen titel of jota van de wet mocht verloren gaan, want daarin was het leven. In ieder geval, dat wijst ons wel op een geweldige totaliteit en een radicaliteit. De Jood is geweldig radicaal. Een geweldig totaal. Zijn hele leven wordt beheerst door de Torah, de wet van God. En hij gaat zo grondig te werk, zo radicaal is zijn leven. Want dat vraagt God immers. Ja. Maar het is een totaliteit en een radicaliteit. Alles op eigen kracht. En in eigen kracht. En al het onderwijs van de Heer Jezus,
zijn onderwijs aangaande de wet van God, wat die wet nou eigenlijk is en inhoudt, in zijn breedte en diepte, zijn onderwijs wordt ook gekenmerkt door een totaliteit en een geweldige radicaliteit. Hoort u maar, het gaat om het liefhebben van God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met al je kracht. Heel, al. Dat is dan zo totaal. En dan nog een keer. En uw naaste liefhebben als uzelf. En dan nog een keer staat dat tweede gebod op gelijke hoogte met het eerste en het grote gebod. Het liefhebben van God. Als je je naaste volmaakt liefhebt, pas dan kan je God volmaakt liefhebben. Voelt u? Dat is totaal. Dat is radicaal. Alleen, totaal en radicaal anders dan de wettische totaliteit en de wettische radicaliteit. Want dit laatste, die radicaliteit van Christus en die totaliteit vanuit Christus, komen vanuit God vandaan. Dan moet je bij hem zijn. Dan ben je op hem aangewezen. Helemaal. Radicaal, totaal. En nou zie ik het woordje genade. Gods genade. Geschreven staan in het onderwijs van Christus. Dan zijn we op genade aangewezen. Als het er zo totaal en radicaal naartoe gaat. Jazeker. En dat zit in de volgende vraag. Kunt u dit alles volkomen houden? En het antwoord is nee. 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 Nee, dat gaat niet. En dat weet God ook wel. Je bent maar een mens. En je blijft maar mens. En daarin zit een klein beetje verwoord, excuseert u mij. En executeert u mij niet. Want ik ben maar mens. Nee, dat kan natuurlijk niet. Dat kan natuurlijk niet. Nee, zo staat er niet. Nu wordt het weer geweldig radicaal geformuleerd. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Nou, dat zijn woorden die snijden nogal in. We zijn ze gewend. Maar let wel, de gereformeerde leer staat hier haaks op ieder denken en bezig zijn vanuit de mens. Dat wordt hier radicaal geblokkeerd. Radicaal. Ieder andere leer, theologische leer, die houdt ons een beetje gaande, die houdt je doende en die houdt je een beetje actief en zo. En dan wil God zeker met je meewerken. En dan zal God je zeker helpen. En dan samen komen we er wel. En samen op weg zit veel dieper. Dat zit hier. In dit misverstand. Nee, de leer van de reformatie snijdt dat volmaakt af. Hier wordt eigenlijk het geestelijk bankroet uitgesproken over het wetticisme. Van doen en laten, om God zoveel mogelijk te behagen, althans zoveel mogelijk, doe zoveel mogelijk wat je kan, en zo. Nee, absoluut onmogelijk. Die weg is onbegaanbaar. Kan niet. Einde. We zijn van nature, diep in ons hart, geneigd, God en onze naaste niet zo lief te hebben. Pardon? Te haten. Te haten. Nou, hier word je even neergezet.
op je plaats gezet. Het is de werkelijkheid. Eigenlijk wordt hier het geestelijk bankroet uitgesproken over het wetticisme en ook het geloofsoptimisme in de vorm van zoeken en pogen en willen en geloven. Je moet je zoveel mogelijk van je goede kant laten zien. Je moet er wat voor doen. Dat wordt ook onder ons gezegd. Alsof de gereformatie bestaan heeft. Tuurlijk. Want je mag niet lijdelijk zijn. Als het wat alternatief is. Dat is het niet. Lijdelijkheid en activisme zijn onderhuids verbonden en zijn elkaar spiegelbeeld. Het zijn precies dezelfde dode vormen van wetticisme. Precies dezelfde. Geneigd van nature God en je naaste te haten. Het faillissement over alle geloofsoptimisme als een verkapte vorm van wetticisme. Nou, ben je bewust dat ik alleen nog op een armelijke wijze een beetje probeer weer te geven wat Paulus geschreven heeft, de Romeinen 7. Het probleem is eigenlijk, gemeente, klinkt een beetje raar, dat wij vandaag niet bekeerd moeten worden, maar onbekeerd. Dan ga ik maar een poosje zitten, kun je even nadenken. Dat is het probleem. Om bekeerd te worden, moet je onbekeerd worden. En blijven. In jezelf. Dan gaat de wet spreken in zijn geestelijkheid. In het licht van het onderwijs van Christus. Van de genade. Eigenlijk ziet u hier. Ja, laat ik het toch maar weer een keer zeggen. Het onderscheid tussen zaligmakende genade en algemene overdanking door de wet. Dat laatste kan zo ver gaan en je wordt er hele mooie, prachtige christenen mee. Maar zonder fundament. God blaast erin, het is weg. Beetje scherp wat ik zeg. Het onderwijs van de catechismus. Bij de laatste, bij de algemene overtuiging door de wet, komen we nooit aan het einde van de wet. Je blijft hangen ergens. Je blijft leven. Je blijft maar bezig, je blijft maar bezig, je blijft maar bezig, je blijft maar bezig. Bekeerd. En nooit onbekeerd geworden. Nooit aan het einde. Aan het doeleinde van de wet gekomen. Dat is Christus. Of finaal. Radicaal. Van genade alleen te gaan leven. Dat noemde men vroeger vrije genade. Maar hier is de catechismus bezig om een heleboel puin te ruimen vanuit het vroomse verleden van de kerk en plaats te maken voor de leer van de vrije genade. Ze komt alleen van God. Dat is de toon die de muziek maakt in zondag 2. En het was de grondtoon van zondag 1. Vrije genade. Kunt gij het alles volkomen houden? Het antwoord luidt: ja, niet volkomen. Ja, dat zeggen wij. Nee, het antwoord luidt: volkomen niet. Dat is de andere kant. Niet een heel eind wel, eventueel, maar toch niet helemaal, of net niet helemaal.
Nee, helemaal niets. Het gaat precies de andere kant op van het liefhebben van God en van de naaste. In plaats dat ons leven naar God toe gaat, is er een wending, een neiging, een buiging in ons hart naar de andere kant. Precies de tegenovergestelde kant. Je liefhebben, maar het haten van God, van je naaste. Nou, dan sta je erop. Zo staat erbij. Hier hebt u een close-up. Een close-up van wie we zijn voor Gods aangezicht, voor natuur. Maar in feite, gemeente, wordt hier in zondag 2, zeker als u een beetje thuis bent in de theologie van de reformatie, in feite wordt hier de grondslag gelegd voor de rechtvaardiging van de goddelozen. Gerechtvaardigd alleen door het geloof, alleen uit genade. En al mijn doen en laten, heel mijn activisme. Zijn werk alleen. Dat is het fundament waarop ik sta en ga. Nou, dat is best vernederend, vindt u aan één kant, en ook toch wel, ja, waar je klein van wordt, verootmoedigend zeggen we dan. In plaats van vervuld met liefde tot God en tot je naaste, is ons hart voortdurend geneigd God en onze naaste te haten. Als het anders is, als die buiging wordt omgekeerd en wij worden bekeerd, dan is het van God. Dat is genade. Dat is Christus. Alleen. Dat is een geweldig spanningsveld. En ik vraag me af of dat vandaag nog verstaan wordt. Ik vraag het me af tot benauwens worden toe soms. Ik kan echt niet ademen in al die godsdienst buiten de Heer Jezus. Ik stik erin. Ik word er niet goed van. En men krijgt mijn hart ook nooit mee. En dat heb je met een nieuw hart. Dat wil niet meer mee met deze dingen. Daarom wil ik benadrukken, gemeente, van deze totale verdorvenheid en onbekwaamheid waar zondag 2 mee inzet, zullen wij bevindelijk kennen zijn. Ik heb heel lang die woorden vermeden. Ik ken ze wel. Ze zitten in mijn koffer. Maar ik probeer graag met eigen woorden de zaken weer te geven. Maar soms ga ik denken, we moeten die term maar weer opnieuw gaan rehabiliteren, opnieuw gaan invoeren, want we verstaan het niet meer waar het om gaat. Zonder dat dit door je heen gaat. Romeinen 7. Ik ben door de wet gestorven. Nou ja, niks meer te zeggen natuurlijk, hè. Zeg eens wat. Doe eens wat. Dan moet je tegen een dode zeggen. Die doet niks meer. Doet niks meer. Tenzij het profetisch gezegd wordt vanuit Christus en zijn onderwijs van de heilige wet. Word eens wakker. Ga staan in de ruimte van de genade, van mijn genade. Word eens wakker. U hoort het al, hè? Ontwaart gij die slaap. En sta op uit de doden. En dan komt het hoor. En Christus zal over u lichten. Daar heb je het, daar heb je het, daar heb je het. Gelijk is dat de Heer Jezus. Zal over u lichten. Het licht van zijn genade. En dan heb je die enige troost, hè. Dan gaat dat thema weer. Het zingen beheersen. De muziek beheersen.
de enige troost, leven en sterven, dat ik van hem ben. Lieve gemeente, deze dingen moeten een stukje van jezelf worden. En dan zeg ik het heel gewoon, ik kan ook zeggen natuurlijk heel plechtig. Er is een geestelijke toe-eigening nodig van al deze dingen. Maar ik zeg het maar gewoon, dit moet een stukje van jezelf worden. Dit moet helemaal door je heen gaan. Nee. Dat moet eens weg. Dit mag door je heen gaan om Christus wil, evangelie. Je mag leven uit 100% genade, 100% op zijn kosten, wat ze mogen. En zo moeten. En dan komt de wet staan in het kader van het evangelie. Dat leert ons Christus. Maar u begrijpt toch wel, ik zeg het alweer niet goed. U verstaat toch wel, hoop ik, dat onze zaligheid anders nooit buiten onszelf in Jezus gezocht wordt. Dan blijf je in jezelf bezig en je blijft jezelf cultiveren. En je blijft jezelf op gang houden. En je blijft jezelf vrouw maken. En vooral liefdevol christen zijn en zo. Ja, lieve mensen. De hele lieve mensen. Maar pak zijn bekering niet af. Dat was woedend. Waarom niet? Omdat Jezus het niet alleen mag doen. En hij het niet alleen mag wezen. Dat is het. Want hij zit er natuurlijk van huis uit en van nature niet te wachten op de evangelie. Helemaal niks, niets. God wacht om genadig te zijn. Wanneer hij zijn genade eens een keertje kwijt kan. En dan kan hij alleen maar kwijt aan de mens die niks meer heeft en niks meer kan. En gestorven is door de wet, aan de wet. Dan heb je Jezus nodig. Dan is er de hel. Dat is het enige alternatief. Ligt het zo scherp? Wat dacht u? In de Bijbelse theologie. En de theologie van de reformatie. Zal de mens zijn leven verliezen om dat te behouden. Ik kom in de gemeente heel graag mensen tegen die het niet meer weten. Die het echt niet meer weten. Die vanuit hun nood hun zaligheid buiten zichzelf zoeken, de Heer Jezus. Ik kom graag mensen tegen die het niet meer weten. Of, hier ga ik aan toevoegen, één ding weet ik. Dat ik blind was. Stekenblind, maar nu zie ik. Ik kom graag mensen tegen die het niet meer weten. Of die eraan toevoegen, ik weet. Mijn verlosser leeft. Dat is Jezus. Dat is Jezus. Dan ben jij geen verlosser niet meer. Duidelijk. Als ik zeg de nood van hun leven, dan tref ik daarmee eigenlijk trefzeker, want de kennis van de ellende is. Dan brengen ze natuurlijk nood mee. Het is onze grootste ellende momenteel, de hele geformeerde gezinde, dat we onze ellende niet meer recht kennen. We zijn veel te lief en veel te vroom en veel te reformatorisch geworden om zalig te worden. Ze hebben de oorzaak van kerkverval en kerkverlating. Omdat wij er nog aan doen. Daar gaat mis. Omdat al deze dingen hardgrondig nauwelijks meer doorleefd worden. Onze tijd behoeft een hernieuwde kennismaking met God. Met de levende God. Die zijn wil onomwonden tot uitdrukking heeft gebracht. Wat eist de wet van God van ons eisen. Ja, daar komen we niet onderuit. En wie er niet meer van onderuit kan, die gaat er onderdoor.
die kan niet meer leven. Nog minder sterven zonder Christus. Deze kennis van de ellende blijft het grondpatroon en de grondtoon van het geestelijk leven. Getuige Paulus, als ik het goede wil doen, wil ik het kwade mee bij. Het wil is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Ging het vorige keer over de enige troost. Nou, die is dan ook wel nodig. Ik ben alleen getroost met vrije gunst die eeuwig God bewoog. Ik ben alleen getroost met vrije genade. Ik ben alleen getroost met Jezus zelf. Heel die rommel die kun je houden. Alleen Jezus zelf. Alleen de verzoening. Toch voldoening. Alleen zijn. Liefde. Zijn zondaarsliefde. Zijn zondaarsliefde. Dat die goddeloze rechtvaardigt. Dan kan ik mee. Anders blijf ik zitten. Dat troost mij. Diep. Eeuwig. Ja. Nodig. Zijn deze dingen. Heeft te maken met nood. Gemeente. Onze nood. Ik ben van nature geestelijk dood. Met wat ik ook doe of niet doe. Wat ik ook sleutel of studeer. Wat ik onderzoek of onderneem. Wat ik al niet doe om zalig te worden. Ik bevind dood te zijn. Nou, daarin voorziet de enige troost, Jezus zelf. Amen.